In deze podcastaflevering van Wouter draait een plaat bespreekt Wouter Bulkaert One Fair Summer Evening van Nancy Griffith. Deze podcast is een live opname van de reeks Wouter draait een plaat, reeks lezingen over iconische platen in de corridor te Wetteren. Wouter Bulkaert is auteur en journalist. Hij schreef onder andere boeken over Ray Cooder, over J.J. Cale en Randy Newman. Meer informatie over onze activiteiten en lezingen vind je op de website decorridor.be.
Het is mooi weer vanavond. Het is een onbekende artiest. Alles is eigenlijk op zijn plaats om daar een kleine, maar intieme aflevering van te maken. Eigenlijk is dat kunnen zeggen, want er zit hier niet veel volk. Wacht tot je de plaat hoort, dan ga je u nog in een intiemere setting voelen die hier echt wel gemaakt is voor deze plaat. Want ja, ik zat me zo te bedenken, we zijn ondertussen al een jaar of twee ver in de coronacrisis. En er zijn toch wel wat artiesten overleden in die voorbije twee jaar. Aan corona ook. John Prine is overleden. Manu Dibango van Soul Makossa, ook aan corona overleden. Trini Lopez, die een man van If I Had a Hammer, is overleden aan corona. Ja. Maar er zijn ook een hele hoop artiesten overleden niet aan corona in die tijd. Hè. Bill Withers. Don Everly van de Everly Brothers. Little Richard, voorbije twee jaar. Peter Green van Fleetwood Mac, de stichter. Phil Spector, zijn ex-vrouw Ronnie Spector, onlangs ook. Charlie Watts van de Rolling Stones. Gary Brooker, de zanger van Procol Harum, van A Whiter Shade of Pale. Een paar maanden geleden overleden. Meatloaf, voor de liefhebbers. En Paddy Maloney van de Chieftains. Dat zijn toch allemaal mensen waarvan je denkt, verdorie, grote namen. Ja, Betty Davis, inderdaad. Betty Davis, de funk madame, de vroegere vrouw van Miles Davis, hè, ja, ook overleden. Zijn er nog een heel aantal, bij Mark Lanegan, als je meer in een alternatieve kant opgaat. Te veel om op te noemen. Een van mijn grote helden, Florian Schneider, de held van Kraftwerk, van de Duitse computerrockers, ook overleden. En helaas, in de voorbije twee jaar, is ook Nancy Griffith overleden. Ze is gestorven op 13 augustus. Ik ga dat niet vergeten, 13 augustus vorig jaar. Want 13 augustus is de verjaardag van mijn moeder. En mijn moeder is die dag 82 geworden, in het verleden jaar. En ik reed daar naartoe, naar mijn moeder. En ondertussen maken we de covershoot op NE17 in Kruisoutem voor mijn boek over Randy Newman op de achtercover. En ik stap weer in en ik hoor op de radio dat Nancy Griffith overleden is. Ze is geen 82 geworden zoals mijn moeder en nu nog altijd doorgaat. Nancy Griffith is helaas maar 68 geworden. Eigenlijk jong gestorven. En ik ben thuisgekomen na die verjaardag van mijn ma en ik heb een plaat opgelegd. En het was tot mijn eigen schaamte. 20 jaar geleden dat ik nog naar Nancy Griffith had geluisterd. 20 jaar was het geleden. Ik was ze helemaal uit het oog verloren. Ik was daar blijven volgen, maar eigenlijk een plaat opgelegd voorbij 20 jaar. Nee, ik ga gewoon eerlijk zijn. In de 21ste eeuw heb ik niet meer naar Nancy Griffith geluisterd. Dus ja, ik was uit het oog verloren. En ik heb deze plaat opgelegd. Die we straks gaan beluisteren. One Fair Summer Evening. En ik moet zeggen, ik heb ze opgelegd en ik kreeg de tranen in mijn ogen. Ik heb dat zeer zelden. Nee, ik heb dat af en toe bij muziek, maar van emotie. Niet om... Ik kan daar heel emotioneel van worden. Dat kan er gewoon niet aan doen. Op een concert kan ik ook zo hebben. Het is zodanig mooi. En de tranen lopen uit mijn ogen. Maar dat was zo van... Het pakte me. En waarom? Het is een intieme live plaat. En wat hoor je op die plaat? Nancy Griffith, die spreekt tot de luisteraar. En moet je dat voorstellen dat je in je zetel zit en hoort Nancy Griffith tot u als luisteraar praten. Het is alsof dan een doden tot u aan het praten is. Ik zat daar in die zetel en mijn vrouw zegt tegen mij, wat is dat met u? Ik zeg, ja... Je moet een keer proberen luisteren. Die is overleden. En dat is te intiem om naar te luisteren. Maar goed. Nancy Griffith. Een redelijk onbekende naam. Als je het aan haar vroeg, dan zei ze... Wie ben ik? Wel, neem een forse snuif Woody Guthrie. En gooi daar een serieuze portie Loretta Lynn bij. En dan heb je Nancy Griffith. Een combinatie van die twee. Van de oude folkheld en de meer zo country zangeres. Dan heb je Nancy Griffith. Ja, en deze plaat, One Fair Summer Evening, dateert uit 1988. Ik heb ze toen ontdekt, dankzij Hubert van Hoof. Ik weet niet of je Hubert van Hoof kent. Hubert van Hoof, dat was een radiomaker. Hij is ondertussen met pensioen, maar hij had een programma op Slag van Maandag. 2 uur lang, op zondagavond tussen 10 en 12, speelde hij de meest fantastische nieuwe rootsmuziek. Ik heb via hem Los Lobos leren kennen. Ik heb via hem de Cowboy Junkies leren kennen. Peter Case, de Neville Brothers. Allemaal artiesten die hij in zijn programma draaide op dat moment. En Hubert van Hoof had zijn programma heet Op Slag van Maandag. En de begintune was: buiten is het donker, binnen schijnt Hubert van Hoof te zitten. Dat was een... Na zo'n kleine aarzeling kwam hij in. En dat was iedere week dezelfde grap. Maar goed, we vonden dat fantastisch. Allee, ik zat eraan te luisteren en op een bepaald moment legde daar Nancy Griffith op. En ik dacht van, wat is dit? Ja. Nancy Griffith, die komt uit, naar eigen zeggen, uit een dysfunctionele familie. Ze zegt, mijn ouders, dat waren onverantwoordelijke mensen. Het waren beatniks. Charles, artiesten. Haar vader was een grafisch artiest. Maar daarnaast was hij ook een zanger in een barbershop kwartet. En haar moeder was een vastgoedmakelaar. Wat een beetje een rare combinatie is, maar ze was eigenlijk ook een amateuractrice en een jazzliefhebber. En vooral, ze keek niet zo heel veel om naar hun 3 kinderen. En Nancy Griffith is de jongste van de 3. En ze is geboren in 1953 in Seguin, dichtbij San Antonio. Daar komt ze van. Texas. Je gaat dat straks ook horen. Ze komt uit Texas, want daarna zijn ze verhuisd naar Austin. Goed, en als ze 12 is, ontmoet ze Caroline Hester. En Caroline Hester is een folkglorie uit het verleden. Ze ontmoet die en ze zegt van, wauw, ik wil ook liedjes zingen zoals Caroline Hester. Groot invloed op haar. Ze schrijft haar eerste song, ze doet haar eerste optreden in een koffiehuis als ze 13, 14 jaar is. En op haar 15e zegt haar pa, Nancy, zegt hij, je speelt zo graag liedjes, ik ga je meenemen naar een optreden van een zanger die je zeker moet gehoord hebben, Towns Van Zandt. En Nancy Griffith gaat met haar pa naar een optreden van Towns Van Zandt. En ze hoort daar Towns Van Zandt, ziet hem daar staan. Ik ken hem, Towns Van Zandt, altijd dronken op een podium. En ook daarnaast, allee, altijd dronken gewoon. Ja, maar die speelt de Sterren van de Hemel, hij speelt Tecumseh Valley. En Nancy Griffith hoort Tecumseh Valley en ze zegt van, ik ga dat nummer ook spelen. Dat is een nummer dat ze heel haar leven blijven spelen is. Goed, maar Griffith die wil meer dan muziek spelen en ze begint te studeren. Ze studeert pedagogie aan de Universiteit van Texas. En ze wordt kleuterjuf. Ja, als je Nancy Griffith, als je ze voor u ziet, ik ga even een beeld geven van op een van haar platen, op deze omzijde. Als ik zeg dat dit een kleuterjuf was, je gaat me wel begrijpen. Hè? Ze heeft zo een beetje van een soepjurk aan. Zo, ja, het is zo een beetje een poppemieke, zoals dat we zouden zeggen, die hierop staat. En die je zo ziet lesgeven aan kleuters. Maar die vol overtuiging. Hè, ik vind dat een van de meest schitterende beroepen ter wereld. Omdat je, ik heb zelf voor de klas gestaan, maar dan in het hoger middelbaar. En als ik bij mijn kinderen keek en zag wat die kleuterjuffen deden met die kinderen, met die kleine mannetjes, wel onvoorstelbaar. Zij blijkbaar ook een goede kleuterjuf. En op het podium is ze altijd een beetje kleuterjuf gebleven. En ik bedoel dat zeker niet negatief, maar je gaat dat straks wel horen. In de manier waarop ze dingen uitlegt. Het is al bijna alsof dat ze nog altijd in die klas staat. Ja. Nu, Nancy Griffith is een folkie, maar het is geen softie. Ja. Want Nancy Griffith die leert spelen in The Hole in the Wall. Neem dat gerust letterlijk. Een gat in de muur. The Hole in the Wall is een ruige pub in Austin. Groezelig, luidruchtig, maar ook legendarisch. En daar leert ze een publiek beheersen, want ze staat daar met haar gitaar. En ondertussen zijn ze daar aan het drinken in dat café, zijn ze daar aan het vechten in het café, zijn ze op de flipperkast aan het spelen, zijn ze aan het pokeren, weet ik wat allemaal, luid terug door elkaar aan het brallen. En daar staat zij als klein meisje met de grote gitaar daarboven haar songs te spelen. Van 9 tot 2. 9 uur 's avonds begint ze tot 2 uur 's nachts. En dan om 8:30 staat ze voor de klas. En als het zomer is, zou je kunnen zeggen, vakantie? Nee, want dan is ze strandwacht en zwemlerares. Vanaf 8:30, overdag. En dan weer tot 9:00, elke avond, behalve de zondag, in de Hole in the Wall in Austin, speelt ze voor een publiek. Goed, redelijk ruig voor een jonge dame. Ze ontmoet Eric Taylor. Dat is ook een singer-songwriter en die komt net terug uit Vietnam. En wat ze totaal onderschat, is dat die man een gigantisch... Ja, post, hoe heet dat ook alweer? Poststress. Dus Traumatic disorder, post-stress traumatic disorder, zoiets. Dus die komt dan met... Post-traumatisch stresssyndroom, juist. We gaan dat knippen, hè. Zeg dat nog een keer.
Post-traumatisch stresssyndroom.
Voilà, dat is het, ja, juist. Die komt daarmee terug, maar ja, niemand heeft er op dat moment van gehoord, hè. Zo begin jaren 70, bestaat niet. Allee, die mens die raakt aan de drank en de drugs. Het is een muzikant ook, ze zien hem graag. Maar uiteindelijk merkt ze van, ja, ik ga hem niet kunnen redden. De enige mens die u kan redden, zei hij zelf. En ze verlaat hem. Maar ze blijven gans haar leven vrienden. Meer zelfs op deze plaat, One Fair Summer Evening, speelt ze een song van Eric Taylor. En hij zingt ook mee op een ander nummer. Dus die is heel haar leven toch haar blijven volgen. Goed. Nancy Griffith, ze maakt voor deze live plaat maakt ze 6 platen. Ze begint als een folkie en dan verhuist ze naar Tennessee, naar Nashville. En in Tennessee, in Nashville, willen ze eigenlijk een country laag leggen op haar folk songs. En zij vindt dat zelf niet zo plezant. Het zorgt er ook voor dat Nancy Griffith eigenlijk nergens meer thuis hoort. Ze begint als een folkartiest. Ze gaat nadien country-achtige muziek spelen in Nashville, Tennessee. En daarna wordt ze een popartiest. Ze valt overal tussen twee stoelen. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom dat ze niet zo bekend geworden is. Nu, zelf vindt ze dat heel vervelend. Ze zegt, ik ben geen countryzangeres. Ik ben dat helemaal niet. Ook al is ze een voorloper van de new country boom in de jaren 80. Hè? Steve Earle en Lyle Lovett, die worden tegelijkertijd met haar bekend. Maar zelf zegt ze, mijn muziek is geen country. Mijn muziek is folkabilly. Zegt ze, een muziek van folk en hillbilly. Muziek uit de Appalachen eigenlijk. Goed. Maar in Nashville is ze wel, zorgt ze voor een frisse wind. Maar naar een country, ja, dat is geen glad gepolijste country. Het is muziek met een folky hart, weliswaar met een poppy gevoel. Maar ze breekt toch ook in Nashville nooit helemaal door. Goed, wel. Dan gaan we eens kijken wat ze op een bepaald moment doet op deze plaat. Ik zei het al, in Nashville breekt ze niet echt door. Dat komt omdat de country van Nashville niet dezelfde country is van Texas. De countrymuziek in Texas is een stuk ruwer, hè, van textuur, minder gepolijst. En op een bepaalde avond treedt ze op in de Anderson Fair. Dat is een kleine zaal en de Anderson Fair is zo groot als dit. Het kan 85 man binnen. Hoeveel man kan er hier binnen? 85?
60.
Voilà, ja. Een beetje overdrijven. 85, ja? Oké, voilà. Dus een beetje zoals hier. Je moet je voorstellen, dat is de Anderson Fair. Daar treedt Nancy Griffith, daar, je ziet die blokken daar staan, zij staat daar. En ze komt op, zij met haar gitaar, een pianist, een bassist en een paar mensen die backing vocals zingen. Dat is alles wat we vanavond gaan horen. Maar het is meer dan genoeg. Je gaat me daar gelijk in geven straks. Ja? Want het is een live plaat en er zijn weinig live platen die echt die essentie van een live show kunnen weergeven. Deze doet het wel, omdat dat zo'n kleine, intieme show is, in een kleine bezetting. En die intimiteit komt echt wonderwel tot zijn recht op die plaat. Nu, Griffith is ook op dat moment op de toppen van haar kunnen. Ze heeft dus een zestal platen gemaakt. Die zijn altijd een klein beetje te veel geproduced. Het voordeel daarvan, die live plaat, is dat al die overproductie weggepeld wordt. Het enige wat overhoudt is de kracht van de song en de kracht van de performance. Want ja, Nancy Griffith is niet alleen maar een zeer goede songschrijver, het is een geweldig goede performer ook. Ja? En als je luistert naar die plaat, dan ga je de nummers horen zoals dat ze eigenlijk geschreven zijn. Voor een akoestische gitaar en een stem en een klein beetje versiering. Ja? Luister ook eens naar haar gitaarspel. Ik weet niet wat er mensen zijn in de zaal die gitaar spelen. Geen gitaristen. Nee, ik ben een punkgitarist, dus met andere woorden, ik ben zo in die rand. Ja. Nancy Griffith die kan echt tokkelen. En ze tokkelt op een heel speciale manier. Ze gebruikt zowel een duimpik, een plectrum, als een vingerplectrum. Dus ze tokkelt eigenlijk met haar duim van boven naar beneden en met haar vinger van beneden naar boven. Zelf is ze daar niet van bewust. Tot op een bepaald moment als ze in de studio zit en dat de producer zegt van wauw, Nancy, amai. Hoe dat jij gitaar speelt, dat is toch wel heel speciaal. Je tokkelt ze en op dat moment speelt ze een fout. Want ze zegt van ja, ik heb nog nooit nagedacht over de manier waarop ik aan het tokkelen ben. En je brengt mij complete verwarring. Ja, het heeft daar een paar uur geduurd dat dat weer rechtgezet was. Dat ze dat weer op dreef kregen. Maar die besefte dat zelf niet, dat ze een heel eigen manier van tokkelen had. Goed, dus we hebben een goede zangeres die heerlijke songs schrijft en die op een heel specifieke manier gitaar speelt. Ja, en die stem, als ze begint te zingen, heeft ze een engelachtige, maar een zeer krachtige, heldere stem. Het is een romantisch iemand, maar niet sentimenteel, groot verschil. Het is geen plat sentiment dat ze verkoopt. Nee, ze is een romantica, ze schrijft gevoelige liefdesliedjes en ook ballades over de niet altijd zo goede oude tijd. Het gaat over vroeger, maar het gaat over vroeger wat niet altijd zo goed was. Het is een verhalenverteller met een literair kantje. Ze is poëtisch, maar ook zeer direct. Ze schrijft over personages, het leven zoals het is. En ze kruipt in haar personages. Ze begrijpt ze. Ze beschrijft ze niet oppervlakkig. Haar personages tonen een soort heel veel veerkracht, heel veel wilskracht. En eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat ze daardoor een stuk van haar persoonlijkheid in die personages legt. Dus ze schrijft niet over haarzelf, maar je hoort Nancy Griffith doorklinken in haar personages, omdat ze zich daar zo sterk mee kan identificeren. Goed, wel. Welke liedjes gaan we horen? Het eerste nummer dat we gaan horen heet Once in a Very Blue Moon. Het is een nummer geschreven door Patrick Alger, niet van haarzelf. En ze legt zelf uit wat een blue moon is. Ja, en de centrale vraag in het nummer is, jij vraagt me of ik nog van je hou en of ik nog aan je denk. En het antwoord is, well, once in a very blue moon. Ze legt het zelf straks uit. Ze kan het veel beter uitleggen dan ik. Ja, de maan, zo'n archetypisch romantisch element. Hè? De blue moon nog. Ja, Elvis Presley heeft er ook een mooi nummer over. Hè? Blue moon. En ook nog Blue Moon of Kentucky. Heeft er twee. Blue Moon of Kentucky. Ja, Blue Moon en Blue Moon of Kentucky. Al twee door Elvis gezongen, dacht ik. Goed, eerste nummer. Once in a very blue moon. Tweede nummer. Looking for the time. Je bent op zoek naar de tijd of het uur. Je weet niet hoe laat het is. Looking for the time. Vroeger, het is een tijd van voor de gsm's. Hè? En daarin vertelt ze het verhaal waarom het geen goed idee is om naar een meisje dat op de hoek staat te werken. Ze laat in het midden of dat een verkoopster is of dat iemand is die zichzelf aan het verkopen is. Daar laat ik aan uw verbeelding over. Ze is daar nooit duidelijk over geweest. Maar ze vertelt in dat nummer waarom het geen goed idee is om te vragen hoe laat het is aan iemand die aan het werken is. Je krijgt ook het antwoord in de song. Ja? Looking for the time. Het heeft als ondertitel Working Girl. Ja? Oké. Okay. Goed. Derde nummer is een nummer van haar ex-echtgenoot, van Eric Taylor, Deadwood, South Dakota. Een klein beetje achtergrond. South Dakota. Diep in de Verenigde Staten. Deadwood is een klein stadje in South Dakota. En we gaan terug 100 jaar geleden, wel iets langer natuurlijk, want in 1988 was het 100 jaar geleden, denk ik. Het is iets verder, dus 100 jaar geleden ongeveer. En in Deadwood, South Dakota, dat is een klein stadje dat ligt aan de voet van de Black Hills. En de Black Hills, dat is gewijde grond voor de Indianen. Voor de Sioux-Indianen, voor de Crow-Indianen. Dat is een religieuze plaatsen. Maar, wat doet de witte man, de blanke man, die duwt de Indianen weg, steeds meer naar het westen. Ja, en de Indianen vragen aan de blanke man van, kijk, alstublieft zou je de Black Hills gerust willen laten, want de Black Hills, dat is gewijde grond. Maar de blanke man trekt zich daar niks van aan. Hij zegt van, goed, we gaan de Indianen gewoon wegdrijven naar het westen, de reservaten in. Een van die Indianen is een bekende, Crazy Horse. Neil Young heeft er zijn begeleidingsband naar genoemd, naar Crazy Horse. Waarom is Crazy Horse zo belangrijk? Wel, dat is een man die men mystieke krachten toedicht. Er is geen enkele foto van Crazy Horse bewaard gebleven. Naar het schijnt was de geest van Crazy Horse zo sterk dat hij alle foto's die van hem genomen werden liet mislukken. Omdat hij zei van, als je een foto van mij neemt, dan neemt je een deel van mijn geest weg. Ja? Dus ik wil niet dat je mij fotografeert. Geen foto's van Crazy Horse. Ja? Goed, waarom vertel ik die twee dingen? Omdat ze aan bod komen in dit nummer. Want wat krijg je, welke situatieschets krijg je in dit nummer? We gaan een saloon binnen. Een bar. 100 jaar geleden. In Deadwood, South Dakota. En daar zitten een hele hoop dronkaards natuurlijk. Zoals dat je in westerns kunt zien. Die zitten daar te drinken aan de bar. Whisky aan het drinken. Ze zitten over vrouwen te brallen. En dan komt er iemand binnen. En die zegt, hé mannetjes, de krant gelezen. Er zit goud in de Black Hills. Met andere woorden, we hebben een reden gevonden om de Indianen daarvan te verdrijven. Maar we moeten goud ontginnen. Goed. En de tweede stroof vertelt hij verder. En kijk eens verder, want hij is de enige natuurlijk die kan lezen in die krant. Die andere mannen zijn ongeletterden. Kijk, zegt hij, Crazy Horse is dood. Ja. Dus dat zijn de twee verhalen die in die song vermengd worden. Deadwood, South Dakota, 100 jaar geleden. Iemand komt binnen met de krant en heeft groot nieuws. Er is goud gevonden en Crazy Horse is dood. In de krant van die dag. En je moet maar eens luisteren naar het refrein, hè, want daarin zingt ze: The gold, she lay cold in their pockets. And the sun, she sets down on the trees. And they'll thank the Lord for the land that they live in. Where a white man, well, he does as he pleases. De witte man, die doet zijn goesting gewoon. Of dat nu gewijde grond is of niet. Goed, Deadwood, South Dakota. Het volgende nummer is weer een eigen nummer. Het heet More Than a Whisper. Meer dan een gefluister. En het centrale idee daarin is van, kijk, als je zegt dat je van me houdt, doe dat dan niet al fluisterend. I need more than a whisper. Het moet duidelijker zijn dat je van me houdt. En gewoon een fluisteren is niet voldoende. Het is een liefdeslied vol verlangen, eenzaamheid, onuitgesproken woorden. Ja. Goed. Vijfde nummer, beetje vreemd, heet I Would Bring You Ireland. Ierland. Er is nergens een land ter wereld geweest waar ze populairder was dan Ierland. Ierland is het enige land waar ze ooit een nummer 1 hit heeft gescoord. Met een nummer dat ook op deze plaats staat, op kant 2 straks. Ze heeft ook jarenlang een huisje gehad in Ierland. En ze pendelde. En dit nummer gaat over het feit dat als je in Texas zit, dat je verlangt naar Ierland. En als je in Ierland zit, ja, het gras is altijd groener aan de overkant van de oceaan, is de uitdrukking zeker, hè? Zoiets. Ja. Dus verlangen, alweer dat onuitgesproken verlangen dat daarin zit. Goed. En we sluiten mooi af met een feestelijk nummer, Roseville Fair. De fair, dat is een kermis, een feest in Roseville. En dat gaat gewoon over een jong koppeltje dat verliefd wordt op de kermis. En ze dansen op de tonen van de viool en de banjo. They dance all night to the fiddle and the banjo at the Roseville Fair. En dat specifieke verhaal van die twee geliefden is verhaal symbool van alle jonge geliefden. Mooi romantisch element. Goed, we gaan eens luisteren. Hè. Ondertussen is de zon al een klein beetje neergedaald. Dus het zou wel goed zijn als het nog een klein beetje donkerder wordt. Ja. Oké, okay. Goed, we gaan eens luisteren.
I found your letter in my mailbox today. Helaas kunnen we de A-kant van de plaat niet opnemen in de podcast omwille van auteursrechten. We raden je aan de plaat te ontlenen in je plaatselijke discotheek en de tijd te nemen om er naar te luisteren, of ze te beluisteren op Spotify of YouTube. Hierna volgt de verdere uitleg van Wouter over de B-kant. Ook daar kunnen we helaas de muziek niet verder opnemen.
Je hebt dat waarschijnlijk gehoord, die plaat is niet alleen maar belangrijk omwille van de muziek die je hoort, maar zo, het zit ook zo wat gesproken intermezzo's in. Ja? En als ze haar mond open doet aan de microfoon en ze is niet aan het zingen, je begon spontaan te lachen. Ja? Ja? Wel, ze zijn heel karakteristiek voor die plaat, die intermezzo's. Ze heeft nu nog niet veel verteld, op kant B vertelt ze nog wat meer. Je gaat goed moeten luisteren, want het is bij wijlen hilarisch. Nee, ze kan niet verstoppen Nancy Griffith als ze uit Texas komt. Dat doe ik niet, hè. Dat heb je ook gehoord. Dat is die typische Texas twang, zo. Hè? Die je daarin hoort. Ik hoor daar het Wilde Westen in. Ik hoor dat de Texas Rangers in. Die ik zelf leerde kennen door een boek van Suske Wiske, de Texas Rockers, als ik klein was. Dat was in mijn eerste kennismaking met Texas, de Texas Rockers. Ja. Nu, Texanen. Waarom vertel ik dat? Texanen die zijn erop bekend dat ze graag straffe verhalen vertellen. Ja. En dat is een van de redenen waarom dat de Lone Star State, zoals dat Texas ook wel genoemd wordt, de Lone Star State, denk aan de vlag van Texas, daar staat 1 ster op, de Lone Star State. Omdat Texanen zo graag straffe verhalen vertellen, hebben ze echt wel een hele traditie van sterke songschrijvers en verhalenvertellers opgebracht. Waaronder dus Nancy Griffith. Je mag de muziek, de country uit Texas, nooit verwarren met die uit Nashville, Tennessee. Er is niks beledigender voor een Texaan dan te zeggen van, kom je uit Nashville? Nee. Texas, country uit Texas, iets helemaal anders dan de gelikte muziek uit Nashville, Tennessee. Ze zijn eigenlijk zelfs anti-Nashville in Texas. De outlaw country is daar geboren, in Texas. Nu, ik zei het al, Texas is de Lone Star State. 1 ster in de vlag van Texas. En weet je hoe dat komt? Iemand die dat weet? waarom dat Texas de Lone Star State is? Nee, Alex. Ik dacht plots. Nee. Ja. Allee, maar, allee, leraren, Alex, die weten dat toch allemaal. Nee, nee. Ik wist het ook niet, hè. Ik wist het ook niet. Maar ik vond dat raar, de Lone Star State. Wel, Texas is ooit een onafhankelijke republiek geweest. Ja, ja, ja. Dus, en dus in tussen 1836 en 1845... Ja, ja, absoluut. Ja, ja, zo is dat. Want dat klopt. En toen zijn ze onafhankelijk geworden van Mexico. En zijn ze 9 jaar lang, tussen 1836 en 1845, was dat de Lone Star State. Was dat de onafhankelijke republiek Texas. Nu, er is ook iets anders wat dat geassocieert met Texas. Ik weet niet of dat je ooit nog, dat je nog herinnert, dat de Walibi, het pretpark, ooit een keer een tijdje is overgenomen door, is geweest door Six Flags. Het heeft een tijdje lang Six Flags geheten. Wel, Six Flags is ook verwijzing naar Texas. Want Six Flags komt daaruit, uit Texas. En Six Flags verwijst naar al degenen die ooit de heerschappij gevoerd hebben over Texas. Om te beginnen, de eerste waren de Spanjaarden. Dat was de eerste vlag die wapperde boven Texas. Een tweede vlag waren de Fransen. Die hebben daar ook nog het bewind gevoerd. Dan weer de Spanjaarden. En dan effectief, klopt, de Mexicaan. Omdat Mexico daar heel dichtbij ligt. Mexico, dan hebben ze de Mexicaan buiten gekuist en is de Republiek Texas geworden. Republiek Texas. 9 jaar. Dan zijn ze opgegaan in de USA, de Verenigde Staten. Dat was burgeroorlog en werden ze deel van de Confederate States, de volgende vlag. Ja? En zijn ze uiteindelijk weer USA geworden. Dus ze hebben 6 vlaggen gewapperd boven Texas. Dus boven de Lone Star State hebben er 6 vlaggen gewapperd. 6 flags. Ja. Mexico, heel dichtbij. Texas heeft een verschrikkelijk lange grens met Mexico. Vandaar ook, er is een heel typische muziek die op de grens met Mexico is ontstaan. Tex-Mex, inderdaad. De Tex-Mex muziek. Flaco Jiménez, ja, die je misschien kent van bij Ry Cooder, de accordeonist. Flaco Jiménez speelt Tex-Mex muziek. Nee. Heb dan een keer goed naar Tex-Mex muziek geluisterd. Doet dat u niet verschrikkelijk denken aan Duitse hoempa muziek? Weet u dat dat komt? Omdat de Duitsers eigenlijk overgekomen zijn en zich gevestigd hebben op de grens tussen Texas en Mexico. Er is zelfs in Texas nog een Duits dialect dat gepraat wordt. Er wordt nog Duits gepraat in Mexico. En vandaar dat Tex-Mex muziek zo erg sterk lijkt op hoempapa muziek. Als je Flaco Jiménez hoort spelen, denk je van, jopla, en... Fantastisch, hè? Ja, hè? Ja. 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 Geweldig, ja. Ik herinner me de laatste keer toen dat Ry... Nee, de voorlaatste keer. De laatste keer? De voorlaatste keer dat Ry Cooder naar België kwam, in 2009. De laatste keer was 2018. Maar in 2009, samen met Nick Lowe, was hij aangekondigd met Flaco Jiménez. Hij was er niet bij, want... Ja, want... Antoon, mijn beste maat en ik, wij gingen naar Ry Cooder omdat we Flaco Jiménez wilden horen. En op het moment dat we binnenstappen, horen we dat die man zit met een hernia thuis. Oké, we zijn van geen probleem. We zetten ons daar. En we hebben dat concert meegemaakt. Fantastisch concert. Ja. En ik kom buiten en Antoon zegt tegen mij, Wouter, heb je een accordeon gehoord? Ik zei, ja Antoon, ik heb hem ook gehoord. We zaten daar en we hebben gewoon een accordeon. We hoorden hem spelen, terwijl hij er gewoon echt niet stond. Stel je dat voor, ja. Dat is de kracht van muziek, denk ik. Dat je gewoon kunt voorstellen dat je dingen hoort die er gewoon niet zijn. En bij Ry Cooder en Nick Lowe was dat toen, dat je eigenlijk Flaco Jiménez hoorde spelen. Ja, met Joaquim Cooder op de drums, effectief. Ja. Dus ja, Tex-Mex, Duitse hoempa muziek. En er wordt Duits gepraat in Texas. Ik wist het ook niet, hoor. Ja. Nu, ja... Wel, Texas, als je goed kijkt naar Texas, dat is de benedengrens, maar de bovengrens, daar heb je nog een stukje dat je misschien kent uit een nummer van Bruce Springsteen, als je helemaal boven is een punt. En daar passeert de Route 66. En weet je wat er daar ligt? In de Route 66, daar ligt de Cadillac Ranch. Bruce Springsteen heeft een nummer dat heet de Cadillac Ranch. Dat zijn zo'n 10 Cadillacs die dus in de grond gegraven zijn en daar schuin staan. Dat is de Cadillac Ranch. Ik ben er ooit naar gaan kijken toen dat ik de Route 66 deed, in het jaar 95. Ik was vrij ontgoocheld, want de Cadillac Ranch op Bruce Springsteen zijn plaat, daar zie je die Cadillacs gewoon nog in de oorspronkelijke staat. En toen dat ik daartoe kwam, waren die allemaal besmeurd met graffiti. Ja, dus dat schijnt ook wel een onderdeel daarvan te zijn, van dat je dat mocht besmeuren met graffiti. Maar oké, okay. Dus Texas, van de Cadillac Ranch tot aan de grens met Mexico, heel grote staat, de Lone Star State. Die je dus ook hoort in de muziek van Nancy Griffith. Kant 2. 6 nummers opnieuw om te beluisteren. Het eerste nummer, ja, misschien moet ik nog één ding. Deze plaat heet One Fair Summer Evening. Dat is een halve leugen. Het is een opname van twee avonden. Maar ze hebben de beste opnames van de twee avonden verzameld. Allee, je zou het nooit weten. Maar goed, het is toch altijd een klein beetje een constructie, hè, zo'n plaat. Goed. Eerste nummer op de B-kant, Working in Corners. Dat gaat over een vrouw die in een slecht betaalde of een slechte baan zit. En ze heeft overduidelijk een drankprobleem. En ze wil, of ze kan niet slapen. Waarom niet? Omdat ze niet wil dromen. Ze wil niet dromen, omdat ze zegt van ik zit zo in de miserie, ik wil geen dromen hebben. En om dat te vermijden, werkt ze 's nachts. Waardoor ze natuurlijk wel overdag slaapt. Maar goed, dat is het verhaal van Working in Corners. Een vrouw die eigenlijk in een ellendige situatie zit en niet wil slapen, omdat ze niet wil dromen. Ja. Je gaat ook wel horen dat er in dat nummer het licht boven haar porch brandt. Ja. Zo'n typisch teken, zet een kaars voor je raam vannacht. Dat betekent dat je iemand verwacht. Hè. Die vrouw laat ook het licht aan. Waardoor dat ze toch nog een klein beetje hoop binnenlaat van te zeggen van ik wacht eigenlijk toch nog iemand die mij uit deze ellende kan halen. Mooi poëtisch beeld. Goed, tweede nummer op de B-kant. Trouble in the fields. Problemen op het veld. Heel letterlijk. Dat gaat over de problemen die de farmers hebben, de boeren hebben als het weer tegenzit en de oogst mislukt. En wat gebeurt er als de oogst mislukt? Ja, dan komen de bankiers als sprinkhanen de rest van de oogst opvreten. Dat is hetgeen dat daar gebeurt. En de verteller die blikt terug naar de Great Depression. De tijd van de Dust Bowl. De stofstormen waar Woody Guthrie ook over zong. En die het land onvruchtbaar maakten. Die de oogsten deden mislukken. En hier, in dit nummer, krijg je eigenlijk de mensen die zeggen van goh ja, die oogsten zijn mislukt. De bankiers hebben al ons geld mee. Misschien kunnen we het nog redden als we onze tractor, onze John Deere, de John Deere tractor, gaat dat horen, verkopen en dan het land met de hand gaan bewerken. En rekenen op onze kinderen. Dat is het idee van oké, we gaan onze tractor verkopen, we gaan weer manueel het land bewerken, dat komen we misschien nooit door. Maar je hoort op het einde van de song dat de kinderen niet meer zullen helpen, want die zijn naar de stad getrokken. Ja, dus het zal gedaan zijn met boeren. Dus het eigenlijk een soort van, ja, je zou het gewoon kunnen overzetten naar de situatie hier, hè, waar de landbouwers hiermee geconfronteerd worden. Het is echt een song die gewoon nog altijd geldt overal ter wereld, waar de boeren het lastig hebben. Goed, derde nummer, The Wing and the Wheel. Een typische Amerikaanse uitdrukking. The wing and the wheel. Vervoersmiddelen. The wing, vliegtuig. The wheel, alles wat daar rijdt op wielen. Ja, typisch voor Amerika, transport. En de boodschap van de song is van kijk, de vleugels, de vliegtuigen en de wielen, de wagens. Als we leven, dan zou het kunnen zijn, als we ouder worden, dat die wagens en die vliegtuigen met onze dromen gaan vliegen. Dat we ons dromen daardoor verliezen. Maar aan de andere kant zou het ook kunnen zijn dat die vliegtuigen en die wagens ons net meenemen op onze dromen. Ja? Dus dat is het poëtische element dat in deze song zit. The wing and the wheel, they are gonna carry us away. Ofwel nemen ze ons mee, ofwel nemen ze ons dromen mee. Ik laat het dan nu over om erover te oordelen als je de song verluistert wat dat eigenlijk zou zijn. Gaat het over hoop of is het meer neerslachtigheid? Oké. Okay. Drie nummers ver en dan komt het bekendste nummer en je gaat het waarschijnlijk ook kennen. Het heet From a Distance. God is watching us from a distance. Als het begint, ga je het misschien horen. God is watching us from a distance. Je zou bij dat kunnen zeggen, is dat een religieuze song? Ik denk het niet. Hij wordt gezongen als een religieuze song door anderen. Bette Midler heeft daar onder andere een grote hit mee gescoord. Maar From a Distance is een nummer niet van Nancy Griffith, maar van Julie Gold. Julie Gold, dat was een secretaresse. En die schreef voor haar plezier, schreef ze songs. En Nancy Griffith hoort een van die songs, From a Distance. En zegt van, wow, wat een nummer. Wat een mooie boodschap, ik wil dat opnemen. En ze belt naar Julie Gold, die op het secretariaat zit. en zegt van ik zou uw song willen opnemen. En die zegt, mijn song? Ik ben gewoon een secretaresse. Ja, vrije nummer. Ik ga het opnemen. Julie Gold is miljonair geworden met dat nummer. Er zijn heel veel artiesten. Cliff Richard heeft het zelfs opgenomen. Die dacht ook dat het een religieuze song was. Donna Summer heeft het opgenomen. Die heeft er dan weer een andere versie van gemaakt. Maar goed, heel veel artiesten hebben From a Distance opgenomen. Maar een van de mooiste versies staat op deze liveplaat. Wat vertelt het verhaal? Wel, nee, misschien moet ik eerst vertellen dat een nummer dat zodanig populair geworden is, dat het is opgenomen in verschillende talen. Het is ook uitgekomen als een kinderboek, een tekst. En de melodie wordt ook in muziekdoosjes gespeeld. Zo van die muziekdoosjes die je zo kunt kopen, dat gaan draait. En From a Distance zit ook in een van die muziekdoosjes. Meer zelfs in het Mir ruimtestation. Waar de Amerikanen en de Russen nog altijd, denk ik, samenwerken. Ja, is dat nummer gebruikt geweest als wekker. Dus het melodietje, From a Distance, was de wekkerradio van de Russen en de Amerikanen in het jaar 88. Goed, waarover gaat het? Het is geen religieus nummer. Het is gewoon een nummer dat zegt van kijk, als je naar de aardbol kijkt, From a Distance, zoals dat we allemaal kennen in die fameuze foto van de Blue Marble. Dat is de eerste foto die van de aarde gemaakt is uit de ruimte. We kennen hem allemaal als die een blauwe marble. Schitterende foto. In midden jaren 70, denk ik. Als je naar de aarde kijkt van een afstand, ziet je daar dan oorlogen? Hij ziet ze niet, hè? From a Distance lijkt alles pijs en vree. Alles ziet er zo heel erg vredevol uit. Je kunt de oorlog in Oekraïne niet zien vanuit... Allee, je kunt het wel zien vanaf op een afstand, maar vanuit de ruimte heel ver gaat hem niet zien. Het probleem is als je begint in te zoomen. Als je dichterbij komt, dan ga je al die conflicten beginnen zien. En eigenlijk, de filosofie in dat nummer is... Think globally and act locally. Met andere woorden, denk globaal en ageer lokaal. Dus lokaal kun je iets veranderen, maar als je van een afstand ernaar kijkt, het is allemaal pijs en vrede. Het is maar als je dichter inzoomt, dan zie je dat mensen ruzie maken. Dat is eigenlijk de boodschap van het verhaal. En de boodschap is ook van God is watching us from a distance. Met andere woorden, hij komt ook niet tussen beiden. Je moet niet rekenen op God om ons problemen op te lossen, want he is watching us from a distance. Van een afstand. En hij zit daar. Maar ga niet tussenbij, rekent daar maar niet op. Je moet er niet om bidden. Dus dat is zo heel bizar dat net dat nummer een soort van religieus nummer geworden is. Het klinkt ook een beetje als een gospel. Ja? Waardoor daar misschien toch wel een zeker religieus element in zit, maar niet dat pure godsgeloof, dat zit er dan weer niet in. Goed, Griffith zingt het zeer overtuigend. Je gaat dat straks horen. From a Distance. Ja? En dan komen we aan het voorlaatste nummer van de plaat. Het mooiste nummer van de plaat. Love at the Five and Dime. Weet je wat dat is, een Five and Dime? Nee? Ja, dat is een winkel. Ja, een winkel waar dat alles zo gezegd te koop is aan Five and Dime. Ofwel aan 5 cent, ofwel aan 10 cent. Ja, zo een beetje, ja, heb je ook van die alles aan 1 euro winkels. Hè? Wel, de Five and Dime is daar een soort van Amerikaanse voorloper van. De Five and Dime. En welk verhaal horen we? Wel, we horen het verhaal dat eigenlijk hier op een van haar vorige platen staat, The Last of the True Believers. Op de hoes zie je een Five and Dime, de Woolworths. Zie je dat? En zie je daar ook staan, Nancy Griffith. Oh ja, je moet hem maar een keer rondgeven. Je gaat nog iemand zien, als je I Love It kent, hij staat helemaal rechts te dansen. Ik had het nooit gemerkt, want ik heb die plaat al jaren. En het was maar op het moment dat ik naar... dat ik deze plaat begon voorbereiden, dat ik dacht van, eetje, ik ken die mens. Dus Lyle Lovett staat rechts op die plaat, op de Love of the Five and Dime. En de hoes van die plaat vertelt eigenlijk het verhaal dat ze vertelt in de song, Love at the Five and Dime. Wat heb je daar? Het verhaal speelt zich af in een winkel. Een koppelke, Eddie en Rita, die je daar ziet dansen. Dus hoe heet die ook alweer? Lyle Lovett en Diane Warren. Die is dat te dansen met Diane Warren. Die kende misschien niet, maar dat is een songschrijver. Diane Warren, die heeft het nummer geschreven If I Could Turn Back Time, van Cher. Ja, ken je? Kunt het zingen, mevrouw?
Nee.
Ik zat te denken van, we gaan het niet zingen. Hè. We gaan dat niet doen. Maar, dus hij staat dat dus Lyle Lovett staat te dansen met effectief Diane Warren van If I Could Turn Back Time, zot gewoon, op die plaat van Nancy Griffith. En het verhaal is van, dat ze verteld is van, kijk, er is een jong koppelke, Eddie en Rita. En Rita, die werkt in de Five and Dime, in de Woolworths. En Eddie is een muzikant. En ze komen overeen. Natuurlijk, ja, die is een muzikant en rijdt af en toe in een scheve schaats. En zij rijdt een scheve schaats. Dus het gaat in de volgende strofe gaat een beetje mis. Maar ze komen toch weer bij elkaar. En ze leven nog lang en redelijk gelukkig, zou ik zeggen, in de song. Ja? En de song heeft een hartverwarmend einde, waar dat Eddie en Rita in de keuken staan. En wat doen ze daar? Gewoon te dansen. Staan te dansen zoals ze in The Five and Dime, eigenlijk als ze jong waren, stonden te dansen. Nu, de song heeft een heel lange inleiding. Niet alleen bij mij nu, maar ook bij Nancy Griffith zelf. Zij vertelt daar dat verhaal. En ze vertelt ook over haar eigen ervaringen met Woolworth stores all over the world. Ze zegt, they are the same all over the world. Doet daar een heel verhaal over. En het leuke is dat ze ook op haar gitaar, dank u wel, op haar gitaar heeft ze een klein motiefje mee. Zelfs maar gewoon maar één noot, de ping. Ping, hoorde voortdurend in haar gitaarspel. Ping. En die ping is de ping uit de winkel, want die ping is de ping van... Niet de kassa, nee. Nee, ook niet. Want de Woolworth Store heeft verschillende verdiepingen. De lift. De lift. Luister daar straks een keer naar. Geweldig moment. En die ping op de studioversie, op deze plaat, gaat hij helemaal verloren. De producer heeft die ping helemaal weggeproduced. Maar live, die ping gaat er nooit meer naast luisteren. Ja. Dus vertel dat verhaal van Eddie en Rita en de lift. Goed. Love at the Five and Dime. Mooi nummer. En dan sluit de plaat af met iets zeer schattigs. Spin on a Red Brick Floor heet de song. Ik kan het niet uitspreken, zij kan het wel zingen gelukkig. Maar dat staat draaien op een rode stenen vloer. En dat is een song die gaat over de Anderson Fair. Dus Nancy Griffith heeft ooit een song geschreven over de Anderson Fair, de zaal waarin dat ze die plaat opneemt. En ze speelt dat nummer, dat ze staat te dansen op de Red Brick Floor. Red Brick Floor, moeilijk hè, zeg. Red Brick Floor als laatste nummer op die plaat. En zo neemt ze afscheid van haar publiek in de Anderson Fair met een nummer dat gaat over die Anderson Fair. Goed, we gaan eens luisteren. Hè. De zes nummers. Eerst is nummer Working in Corners. Die vrouw met haar licht voor het raam. Trouble in the Fields, over de Dust Bowl. The Wing and the Wheel, they are gonna carry us away. Nemen ze ons dromen mee of iets anders. From a Distance lijkt de aarde pijs en vree. Love at the Five and Dime. En dan afsluitend Spin on a Red Brick Floor. En nu lukt het wel. In 1991. En ik was dat helemaal vergeten. Het is maar toen dat ik gisteren op Facebook het bericht zette van morgen vertel ik iets over Nancy Griffith, dat Jurgen Pieters, professor Nederlands, antwoordt van ja, Wouter, ik heb ze nog gezien op Dranouter en toen viel mijn vang, ja, ik ook. Maar toen was mijn volledige band. En dat was heel wat minder indrukwekkend. Je hebt ze nodig in die intieme setting. Dat ze tot u spreekt, ja. Nu, het is een hoogtepunt in haar carrière. Ook die plaat Other Voices, Other Rooms, daar wint ze een Grammy mee. Ze heeft ook heel wat tegengekomen. Ze heeft twee keer kanker overleefd. Ze heeft eerst borstkanker gekregen en daarna schildklierkanker. En dan daarna, toen dat ze daarvan gerecupereerd is, heeft ze de ziekte gekregen van Dupuytren. De ziekte van Dupuytren, voor een gitarist is dat het ergste wat dat u kan overkomen, want die verdikt het bindweefsel in uw handpalm en trekt uw vingers krom. Ja, het is juist, hè, mevrouw? Ja, oef, gelukkig. Ja, mevrouw is verpleegster, dus die zal dat wel weten. Ja, Dupuytren, maar eigenlijk voor een gitarist, ja, wat moet je dan gaan doen, hè? Nu, wat dat fijn is aan Nancy Griffith, wat dat je niet op deze plaat hoort, behalve op nummer Trouble in the Fields, is dat zij heel erg sociaal en politiek geëngageerd is. Maar ze is nooit prekerig, nooit moraliserend. Ze vertelt verhalen. Zoals bij Trouble in the Field zegt ze van, kijk, dat was het verhaal. De bankiers kwamen de resten gewoon inpikken en we hadden al niks meer. Het is een overtuigende democraat. Als ze was, ja. Ze was een overtuigende democraat. En dat is niet evident als je in Texas woont. De democraten in Texas, dat valt daar nogal tegen. Nu, ze heeft zich altijd openlijk uitgesproken tegen de interventies in Afghanistan van George Bush in de tijd. Hij heeft daar ook jarenlang een writersblok gegeven. Ze kon niet schrijven tijdens het presidentschap van George Bush. Ze dacht dat het nooit erger ging worden. Wist te veel natuurlijk. Ja. Ze heeft jarenlang als ze optrad een button op haar gitaar gehad. Op haar gitaar, het strap, op haar lint, op haar riem. LBJ, Lyndon B. Johnson. Ja. Dat was de president die het overgenomen heeft toen dat John Kennedy neergeschoten geweest is en Lyndon B. Johnson was daar vicepresident. Nu, die heeft heel wat, hoe zou ik het zeggen, op zijn palmares. Hij heeft ervoor gezorgd dat Medicare erdoor kwam. Dat was een sociale zekerheid voor de ouderen. Hij heeft ervoor gezorgd voor de Civil Rights Act, die ervoor zorgde dat de segregatie werd afgeschaft, eindelijk. Midden jaren 60 is pas de segregatie afgeschaft. De Voters' Rights Act, waardoor er veel zwarten gingen stemmen. En hij benoemde de eerste zwarte opperrechter. En hij had een eerste zwarte minister in zijn regering, Lyndon B. Johnson. Dat was haar groot idool. Nu, Lyndon B. Johnson heeft in Europa een slechte naam gekregen, omdat hij ook de Vietnamoorlog overgeërfd heeft. Ja? En op een bepaald moment waren ze in Nederland aan het demonstreren tegen Lyndon B. Johnson en ze riepen, Johnson, moordenaar. Maar dat mocht niet. Dat was wettelijk verboden. Je mocht een staatshoofd niet beledigen. En ze vonden er wat op. Die Nederlandse studenten riepen sindsdien Johnson Molenaar. Johnson Molenaar. Ja, als je dat van ver hoort, is het juist hetzelfde. Ja, ik kan dat niks doen. Dat waren de Nederlandse studenten. Ze heeft ook jarenlang, en dat is misschien verrassend, een Nixon Agnew button gedragen. Nixon. Terwijl dat toch echt wel een republikein is en een president van, dat je kunt zeggen, wat moet je daar goed over zeggen? Maar ze zei van, kijk, ja, Nixon die stak nog positief af tegenover George Bush. Dus heb ik maar een button van Nixon opgespeld. Ja. Goed. Griffiths heeft een heel dubbele relatie gehad met haar thuisstaat, met Texas. Want ze schreef niet alleen maar songs, ze schreef ook open brieven. Als er een slechte recensie van een plaat verscheen in een krant in Texas, schreef ze een brief van, allee, wat doet jij nu? Ik kom toch uit Texas? Waarom ga je mijn platen afbreken? Zij zegt, Texas is the only place on earth that actually eats its young. Waarop de journalisten reageerden van, je zou beter platen maken in plaats van brieven te schrijven. Ja, schrijf liever songs. Dus ze is een beetje overgevoelig, dat klopt. Er zijn ook mensen in Texas die een gruwelijke hekel aan haar hadden. Ze vinden haar te berekend. En het grote probleem dat ze in Texas met haar hadden was, als ze praat, dan praat ze met zo'n muizenstemmetje. En als ze zingt, het is een orkaan bijna. Je kunt dat bijna niet herkennen als ze haar klep opentrekt. Man, wat kan die zingen? Het is een pure gospelzangeres. En tijdens haar binteksten is ze weer die kleuterjuf. Ja? Die tegen de kindjes praat in haar klas. Heel bizar. Zelf zegt ze daarover, ik heb dat zelf nooit beseft, totdat die plaat uitkwam. Dan zegt ze, die plaat kwam uit en zegt ze, verdikke, ik klink zoals mijn groottante als ik aan het praten ben. Dus ze zegt van, ja, eigenlijk is dat helemaal niet bedoeld. Maar in Texas zeiden ze van, ja, je bent een acteur, hè. Ja, je praat en dan zingen, dat is iets helemaal anders. Nu ja, aan de andere kant, Townes Van Zandt, de grote Townes Van Zandt, die dacht daar anders over. Hij zei van, zegt hij, de versie die Nancy Griffith van mijn song Tecumseh Valley gemaakt heeft, is de beste versie die ooit is opgenomen. Ja, en wie ben ik om de grote Townes Van Zandt tegen te spreken? Hè? Dank u wel.
Hopelijk heb je genoten van deze podcastaflevering. Beluister ook de andere afleveringen in onze reeks Wouter draait een plaat. Ontdek op ons kanaal ook andere podcasts van De Corridor te Wetteren. Wil je zelf een lezing, gesprek of concert bijwonen? Blijf dan op de hoogte via onze website, decorridor.be.